Goedemiddag, broeders, zusters. Hier volgt de liturgie voor de middagdienst. We beginnen met het zingen van gezang 160. Gezang 160. Na votum en groet zingen we dan psalm 108, de verzen 1 en 2. Psalm 108, de verzen 1 en 2. Schriftlezing Openbaringen 3, de verzen 14 tot en met 22. Openbaring 3, de verzen 14 tot en met 22 als schriftlezing, waarna we zingen psalm 100, de verzen 1 tot en met 4. Psalm 100, de verzen 1 tot en met 4. Het tekstgedeelte voor de preek is Openbaring 3, het 20ste vers. Dus Openbaring 3, vers 20 als tekstgedeelte voor de preek. Als Amelie tot de preek zingen we gezang 107, de verzen 1 en 2. Gezang 107, de verzen 1 en 2 als Amelie tot de preek. Aansluitend aan onze geloofsbelijdenis zingen we gezang 109, vers 2. Gezang 109, vers 2, na onze geloofsbelijdenis. En de slotzang van de dienst is psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, het vierde vers als slotzang van de dienst. Alles nog een keer herhalen. Alvorens votum en groet zingen we gezang 160. Na votum en groet zingen we psalm 108, de versen 1 en 2. Schriftlezing Openbaringen 3, de versen 14 tot en met 22. Waarna we zingen psalm 100, de versen 1 tot en met 4. Tekstgedeelte voor de preek Openbaring 3, het 20ste vers. En als Amelie tot de preek zingen we gezang 107, de versen 1 en 2. Na onze geloofsbelijdenis zingen we gezang 109, het tweede vers. En de slotzang van de dienst is psalm 138, vers 4. Ik wens u een gezegende eredienst toe.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten en luisteraars thuis. Namens de beide kerkraden heet ik iedereen van harte welkom bij deze eredienst. We beginnen met het zingen van gezang 160, vers 1 en 2.
Geweten gasten hier aanwezig en ieder die thuis meeluistert. In deze dienst zullen wij stilstaan bij het laatste briefje wat de Heer Jezus gedicteerd heeft aan Johannes in Patmos aan de gemeente van Laodicea. En dan wijst de Heer ook op zijn eigen trouw. Daarom hebben we gezang 160 gezongen. En zo meteen zingen we Psalm 108 vers 1 en vers 2. Ja, hoger dan het hemelsblauw is Heer uw goedheid en uw trouw. Psalm 108 vers 1 en 2 naar foto en zegengroet, waarvoor ik u wil vragen om te gaan staan.
Thank you.
genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Zullen we de Heer bidden? Getrouwe God en hemelse Vader. Wat zijn we blij en dankbaar dat we hier, zoals we gezongen hebben, op aarde uw heerlijkheid zien blinken. Niet alleen vanwege het prachtige weer wat we gisteren en vandaag hadden. Maar vooral ook de heerlijkheid die we in elkaar mogen zien, zoals we hier mogen zijn met elkaar, elkaar ook mogen ontmoeten als broers en zussen van Jezus Christus. Want zo zitten we hier bij elkaar. En dat is uw heerlijkheid. U bent daar blij mee. En u wilt graag dat wij dat ook uitstralen, dat we die heerlijkheid van u als een glans over deze aarde laten lichten. Vader, wat bent u een geweldige God. En wat gaat uw liefde ook diep. Zo ontzettend diep. Daar hoeven we alleen maar op te letten wat de Heer Jezus, uw Zoon, voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn leven overgegeven voor ons allemaal, stuk voor stuk zoals we hier zitten. En er is geen diepere liefde dan dat iemand zijn leven overgeeft voor een ander. Dat heeft uw Zoon onszelf verteld. Vader, daaraan kunnen wij uw liefde zien stralen en schitteren. En wij willen u vragen of u ons vanmiddag weer met uw liefde wil confronteren, om dat ook te ontdekken, als u een andere gemeente dan wij zijn, Laodicea, aanspreekt. Daar was het niet best. Dat zullen we straks horen. Maar tegelijkertijd spreekt u die gemeente aan vanuit een diep bewogen liefde. De liefde die wij mogen ontmoeten in het offer van uw Zoon Jezus Christus. Vader in de hemel, wilt u ons open oren geven voor de boodschap van toen, om die ook om te zetten naar ons vandaag hier in 2015. Help ons daarbij. En wilt u ons ook geven dat we onder de indruk komen, weer opnieuw onder de indruk komen, van het geweldige dat wij hier mogen zijn als uw kinderen, als de gemeente van Jezus Christus. Vader, wij komen u bidden. Wilt u met uw geest in ons midden zijn? Wilt u ons van binnen diep vullen en opvullen? En wilt u ons laten zien waar het in ons leven vandaag om zou moeten gaan en waar het om moet gaan? Wilt u geven dat we daar ook amen op zeggen met elkaar? En dat doen vanwege het geweldige vooruitzicht wat wij hebben. Omdat u trouw blijft. Trouw blijft aan wat u zelf hebt gezegd en beloofd. Wees u zo in ons midden. Wij vragen dat. Uit genade alleen. Om Jezus Christus wil. Amen. We gaan de Bijbel open doen bij Openbaring 3. Openbaring 3 vanaf vers 14. Het laatste briefje, ik zei het al, wat de Heer Jezus gedicteerd heeft aan de gemeente, dit keer van Laodicea. En dan gaan we daarna zingen, als we de lezing hebben gehad, vanaf vers 14 tot 22 uit Psalm 100. Waarom? Omdat de Heer Jezus zich aankondigt in deze brief, in dit korte briefje, als de enige betrouwbare en trouwe getuige. En dat komen we tegen in vers 4. Zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht. En hij noemt zich ook het begin van Gods schepping. En daar past vers 2 bij. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Psalm 100, alle vier de versen naar de schriftlezing uit Openbaring 3 vanaf vers 14. Daar zegt de Heer Jezus het volgende. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt en wat u maar wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Tot zover het woord van onze Heiland. Vers 20 is de tekst voor vanmiddag, waar de Heer Jezus de volgende woorden zei: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Zullen we straks na de preek uit Gezang 107 zingen, vers 1 en vers 2. 1 en vers 2, lofzang op de drie enige God in zijn troon. 107 vers 1 en 2. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, gast hier wellicht aanwezig en ieder die thuis meeluistert, hoe rijk voelen we ons? Als wij ons als Nederlanders vergelijken met andere landen, dan zijn we best rijk. Wij staan bij een geldautomaat en we pinnen gewoon geld uit de muur. Dat was in Griekenland een paar weken geleden even anders. Onze economie draait gelukkig weer. Nadat we even in de gevarenzone zaten. We hadden niet meer triple E, maar double E geloof ik. Bevriezen van salarissen, niet meer aan de orde. Verhogen ervan, daar gaat het om. Die ambtenaren krijgen er een paar procenten bij, zei minister Plasterk. Maar de ambtenaren van de politie zijn het daar niet mee eens. Met alle gevolgen van dien dat de voorwedstrijden niet door kunnen gaan. Gerommel in Den Haag afgelopen nacht. Het verhogen van salarissen, dat is aan de orde van de dag nu. Zo in het algemeen boert Nederland best wel goed. Ook al zijn er ook vandaag nog steeds mensen die in armoede leven. De voedselbanken bestaan immers nog steeds. En de mensen die de straatkranten lopen te verkopen, kom je nog steeds tegen bij de ingang van de Albert Heijn. Maar het gaat de goede kant op. Met het rijke Nederland, deze weken, veel mensen met vakantie. Gelukkig maar tijdens deze middagdienst, anders pasten we er misschien niet in. Ze gaan weer creëren, recreëren, genieten van mooie dingen. Komen met een bruin kleurtje terug, zoals ik. We hebben het weer goed. En wat is er van die rijkdom te merken in de kerk? In de gemeente van Jezus Christus. En vooral nog veel belangrijker, wat zou de Heer Jezus daarvan vinden? Wat zou Hij vinden van onze rijkdom in de gemeente zoals wij daarmee omgaan? Hij laat er iets van weten. In dat briefje aan Laodicea, die rijke gemeente in Klein-Azië, het huidige West-Turkije. Maar hij is niet blij, hè? Hij is echt niet blij met hoe ze daar met de rijkdom omgaan. En vooral is hij hier niet blij mee dat ze niet doorhebben hoe arm ze eigenlijk zijn. En dat gaat hij hen duidelijk maken in Laodicea. Hij staat bij de kerkdeur. En hij roept ze tot inkeer. Want ze zijn lauw. Lauw midden in al hun welvaart en rijkdom. En dat wil onze Heiland niet. En daarom klopt hij op die kerkdeur. En hij vraagt toegang. Toegang in zijn gemeente. Want het is zijn gemeente die hij gekocht en betaald heeft met zijn eigen bloed. Die gemeente die blijkbaar ook baat in de rijkdom en de welvaart. Maar die blijkbaar niet rijk is in hem, in Jezus Christus. Zo klopt hij op hun deur. En wij gaan er vanmiddag naar luisteren. Thema van de preek. Jezus Christus klopt op de deur van zijn gemeente. Dus Jezus Christus klopt op de deur van zijn gemeente. Twee punten. Hij staat buiten. Hij wil naar binnen. Dus Jezus Christus klopt op de deur van zijn gemeente. Hij staat buiten. Hij wil naar binnen. Nee, voor de duidelijkheid. Laodicea is niet de gemeente van Dordrecht. Meteen goed vaststellen. Je kan niet zomaar alles van toen in dat briefje overzetten naar vandaag hier. Dus ook niet de verwijten die de Heer Jezus hen daar in Laodicea maakt. Kunnen we niet van zeggen, u hier in Dordrecht, weet ik daarvan, ik weet daar niks van. Maar we kunnen wel door dat briefje aan het denken worden gezet. Want als er één gemeente is van die 7 briefjes waarin de externe omstandigheden lijken op ons vandaag, dan is dat Laodicea wel. Wat een geweldige rijke stad was het, zeg. Ooit was die stad gesticht door een Griekse koning, Antiochus II, rond 260, dus zeg maar 300 jaar voor Christus. Hij had die stad genoemd naar zijn vrouw Laodice. Vond hij blijkbaar leuk om dat te doen. Laodicea maakte hij daarvan. Dat betekent zoiets als volk, Laos, Dice, recht. Volk van het recht, van de gerechtigheid. En hij plaatste die stad tussen 2 andere steden in, tussen Colosse en Hierapolis. Uit de ballingen van Babel, dat kon die man blijkbaar, haalde hij uit die ballingschap, 300 jaar voor Christus, 2000 Joodse families om daar te gaan wonen en die stad op te bouwen. Nou, dat is ze wonderbaarlijk goed gelukt. Met de rijke stad Laodicea. 3 belangrijke handelswegen kwamen daar bij elkaar en de handel die bloeide. En dat kwam ook door wat er in die stad gebeurde. Er kwam een geweldige textielindustrie die ze weerga niet kende. Kleren werden er gemaakt in alle kleuren en maten die je maar wenste. En bovendien stond die stad ook bekend om de handel in goud. 2 dingen die je tegenwoordig in Turkije, waar die stad dus nu ligt, nog steeds tegenkomt. Het was een bedrijvigheid van je welste in Laodicea. Men verdiende er goed. En er was daar ook een school voor de geneeskunst, voor de medicijnen. Hoogstwaarschijnlijk is dokter Lucas, die schrijver van dat Bijbelboek, Lucas, het Evangelie en Handelingen, heeft hij daar gestudeerd, want de meesten moesten daar naartoe, als je dokter wilde worden. We weten niet helemaal zeker, maar we nemen het wel aan dat dat gebeurd is. Want die school, die stond bekend, die school, die had ook die beroemde ogenzalf uitgevonden waar de Heer Jezus het over heeft. En dat was niet dat ze dat geproduceerd hebben met 1 potje, maar 100 potjes. En die gingen ze verkopen, ze verdienden er goed mee. En dat werd via de handelaren ook geëxporteerd naar het buitenland. Het was dus Laodicea, een superrijke stad. De economie draaide op volle toeren. Armen waren in Laodicea niet te vinden. Zo stonden ze bekend. Net zoals Nederland ook zo bekend staat vandaag, hè? Wat weten ze in het buitenland ervan, van onze voedselbanken en soms verborgen armoede? Nederland, rijk land. Zo staat Laodicea ook bekend. Ze had het haar goed. Ze hoefde hun hand ook niet op te houden bij andere rijke landen, zoals Griekenland al moest doen bij Europa. En dat kon je ook merken en zien toen die stad Laodicea werd getroffen door aardbevingen. Er is er 1 grote geweest, dat kwam nog wel eens voor, maar 1 hele grote is er geweest. In 60 na Christus. Hele stad bijna compleet verwoest. Maar de Laodicenzen weigerden elke hulp. Ook niet van de Romeinse keizer. Die dacht van, ik moet die stad opbouwen, want ik heb dat nodig. Dus die kwam met hulp aan. Nee, rijk als ze waren, in Laodicea bouwden ze die stad zelf compleet weer op uit eigen reserves. En ze maakten er weer een bloeiende stad van. Dat kun je ook merken aan wat er toen is ontstaan. De Griekse kunst in boeken, beelden en schilderingen. Dat is cultuur, hè? Die gaat bloeien als je rijk bent. Die voerde toen hoogtijd. Dat is een en al rijkdom in deze stad. Dus het lijkt op Nederland, hè? Lijkt op Nederland. Ze hebben anderen niet nodig. Ze kunnen zich prima zelf bedrijven. Nou, daar in die stad heeft Jezus Christus dus een gemeente. Het is zijn gemeente. En hij spreekt niet die stad aan, maar hij spreekt zijn gemeente aan in die stad. Wat doen ze als gemeente van hem in die rijke stad? Wat doen ze als gemeente met de handel, met de rijkdom, de wetenschap, de cultuur, de ogenzalf? En wat doen ze vooral met die gedachte van de Laodicenzen dat ze dachten zichzelf wel te kunnen bedruipen? Wat doen ze ermee? En dan is de Heer Jezus keihard in zijn analyse. Keihard. Hij spuwt ze uit, zegt hij, want ze zijn lauw. Lauw zijn ze als gemeente van hem in deze stad. Ze zijn niet koud en ze zijn niet heet. Was u maar koud of warm, zegt de Heer Jezus dan. Dat is een beeld wat ze in Laodicea drommels goed begrijpen. Wij snappen dat beeld natuurlijk ook meteen. Maar laten we eerlijk wezen, als het heel heet is, zoals we daar al een paar keer hebben meegemaakt. Wat is dat, een ijskoud biertje of een ijskoud colaatje, eerlijk hè? Stel je toch voor dat je lauw bier zit te drinken, spuw je meteen uit. Er is niks aan. Koffie en thee. Dat drink je meestal heet. Van lauwe koffie moeten de meesten niet veel hebben. Ik tenminste niet, ik gooi het meteen weg. Dus daar moet je aan denken aan met dat begrip lauw. Dan spuug je het uit. Hup, de wasbak weer in. Dus dat snappen we. Maar de Heer Jezus gebruikt dat beeld niet zomaar. In Laodicea zit er een diepere lading in. Ze weten meteen ook waarom de Heer Jezus dit beeld gebruikt. De twee andere steden in Colosse en Hierapolis. Colosse stond bekend vanwege het ijskoude frisse water wat daar omhoog spoot. Heerlijk om te drinken op een warme zomerdag. Hierapolis, precies het tegenovergestelde, stond bekend vanwege het hete water. Er waren daar ook geneeskundige heetwaterbronnen. Kun je vandaag de dag nog steeds vinden in Pamukkale, misschien dat je dat wel weet. Kun je heerlijk in recreëren in het warme water. Je ontploft bijna, maar goed, dat even terzijde. En met die geneeskrachtige mineralen erin, dan ga je opknappen. Dat is de gedachte. Maar Laodicea, geen van beide, hè? Niet heet en ook niet koud. En ze probeerden in Laodicea wel wat van dat hete water, niet van dat koude water, dat had geen, daar konden ze niks mee, maar van dat hete water wat mee te pikken, een graadje mee te pikken, want vanaf de terrassen van Hierapolis stroomde dat hete water richting Laodicea. Maar kwam het daar aan in Laodicea, dan was het inmiddels lauw geworden, flink lauw. Daarom hadden ze vanuit Laodicea waterbuizen aangelegd. Om dat water alsnog heet in Laodicea te laten aankomen. Allemaal lekker mislukt. Maar ze probeerden zich daarmee dus zichzelf te bedruipen. Maar het werkte niet. Het water wat je daar kreeg, dat was dus lauw. En de handelaars, daar gaat het nu even om. De buitenlanders die daar kwamen en het eventueel proefden, die zeiden dan dit. Wauw, wauw. En dan spuugden ze het uit. Kijk. Zo staat de Heer Jezus aan de deur. Hij staat aan de deur, hij klopt aan de deur, let op, als een handelaar om zijn waar te verkopen. Hij gaat niet achterom het huis binnen, dat hoeven niet in de familie, hè? Die hoorden het uit. Maar hij klopt aan als een handelaar. En dan proeft hij dat water van Laodicea, bah, lauw, spuwt het uit. Dat beeld dat komt keihard bij Laodicea binnen. Hij spuwt dus de gemeente uit. Waarom? Omdat de gemeente niet eens doorheeft dat ze lauw is. En dat snap je natuurlijk ook, want als je altijd lauw water drinkt, dan heb je echt niet door dat lauw is. Nee, iemand van buiten, die dat voor de eerste keer proeft, die spuugt het uit en maakt dat duidelijk. En dan ga je zelf denken, oh, er is wat aan de hand. Dat doen de handelaren dus. Dat doet Jezus Christus dus. Zo presenteert de Heer Jezus zich hier dus als handelaar. Kijk maar, hij raadt hen immers aan. Koop nou van mij goud. Mijn goud is pas echt goud. Dat door vuur is gelouterd. 24 karaat. Koop nou van mij kleren, die zijn pas echt wit. En dan hoef je je niet meer te schamen. Dan pas is je naaktheid echt bedekt. Koop nou van mij ogenzalf. Want dan pas kun je echt zien. Jullie hebben namelijk niet door dat je stekenblind zijn. Jullie hebben niet eens door hoe ongelukkig jullie zijn. Jullie denken dat je het aan niets ontbreekt. Dat je je prima zelf kunt bedrijven. Maar jullie zijn gearriveerd door dat te denken wat jullie denken alles voor elkaar te hebben. Jullie gaan ervan uit dat je niets meer nodig hebt. En dat denken ze niet alleen in die stad Laodicea, maar dat denken ze dus ook in de gemeente. De gemeente van Jezus Christus in Laodicea notabene. Want dat zijn ze, gemeente van hem. En als je gemeente van Jezus Christus bent, dan weet je toch dat je nooit jezelf kunt bedruipen. Maar ze missen hem niet. Ze hebben hem eigenlijk niet eens nodig. Ze zijn wel de gemeente van Jezus Christus, maar Jezus Christus staat buiten de kerkdeur. Hij staat dus buiten. Hij is niet in het gemeenteleven aanwezig. Ze drijven wel handel, ze hebben goud in overvloed, maar de Heer Jezus is daar niet in. Hij is niet in die handel aanwezig. En dus is er geen verschil tussen een Christenlaudicens en een niet-Christenlaudicens. Want ze drijven op precies dezelfde manier handel. Ze doen aan dezelfde dingen mee. Doen als gemeenteleden mee met hun medelaudicensen, inclusief die houding waar het vooral om gaat. Wij redden onszelf wel. Wij bedruipen onszelf wel. En zo staan ze dus in het leven. Eigenlijk alsof ze geen christen zijn. Jezus Christus zit niet echt in hun leven, in wat ze doen, in hoe ze met hun welvaart omgaan, in hun vakantie vieren, in hun omgaan met de wereld om hen heen, in de rampen die je soms kunnen treffen. Jezus Christus staat buiten hun leven. Ze hebben hem buiten de kerkdeur gezet. Binnen hebben ze prima met elkaar. Ze hebben ook alles. Ze hebben aan niets gebrek, zo denken ze. Maar ze beseffen dus niet dat ze iemand met een hoofdletter missen. Dat ze Jezus Christus missen. Ze hebben niet eens door dat hij buiten de kerkdeur staat. Was dat verschrikkelijk, hè? Als je daar dus even over nadenkt, goed over nadenkt. Een kerk van Jezus Christus, waar Jezus Christus blijkbaar buiten staat. En dat kom je nog wel eens mee. Maak je nog wel eens mee in de geschiedenis van Gods kerk, de eeuwen door. Een kerk waar Jezus Christus buiten staat. En dan voor alles misschien wel het meest erge dat je niet door hebt ook. Daar in Laodicea hebben ze het ook niet door. Ze beseffen niet hoe ongelukkig ze zijn. Ze beseffen niet hoe arm ze eigenlijk zijn. Ze denken, we zijn toch de gemeente van Jezus Christus. Nou dan. Ze hebben niet door dat hij inmiddels buiten staat. Wat is dat een waarschuwing aan ons adres, hè? Wij zijn misschien wel net zo rijk als Laodicea toen. Wij hebben de hulp van Europa niet nodig. Wij kunnen ons prima zelf bedruipen. En overkomt ons een ramp zoals met de MH17 vorig jaar? Nou, dan hebben we als natie genoeg veerkracht om zo'n ramp weer te boven te komen. Of Rusland nou meehelpt of niet meehelpt met zo'n tribunaal. En de geneeskunde, de cultuur, de handel viert ook bij ons hoogtij. We kunnen als maatschappij ons prima zelf bedruipen. Nu in die maatschappij die je zo kunt herkennen om je heen, heeft Jezus Christus dus een gemeente geplant. De gemeente van Dordrecht. En nu is aan ons de vraag. Hoe zijn wij gemeente van hem in deze maatschappij waarin wij leven? Hoe is aan ons te zien en te merken dat wij ons niet zelf bedruipen, maar dat wij ons in alles, maar dan ook alles afhankelijk weten van Jezus Christus en van hem alleen? Welke plaats neemt de Heer Jezus in? Tijdens ons dagelijks leven, tijdens ons werk, ons vakantie vieren, als we naar school gaan over een aantal weken. Hoe is te merken dat wij niet alleen ondernemer zijn, maar vooral een christenondernemer, als je dat bent. Welke plaats neemt de Heer Jezus in? Als wij vakantie vieren en recreëren. Hoe is aan ons te merken dat wij in feite net zo arm en berooid zijn als die Laodicense toen, als Jezus Christus niet het een en het al in ons leven is. In ons gemeenteleven, maar ook in ons persoonlijke leven. Jezus Christus staat al niet buiten onze kerkdeur. Als een handelaar die bij de kerkdeur moet aankloppen. Hij mag toch zeker wel zomaar binnenkomen in ons gemeenteleven. Als een vriend, achterom, via de keukendeur. Als een familielid, als onze bruidegom. Hij hoeft toch niet vanuit buiten de kerkdeur ons leven hier binnen op dezelfde onluisterende manier te taxeren als dat leven in die gemeente van Laodicea. En als je nou denkt dat is zo, hoor je hem dan kloppen? Je hoort de stem van de Heer Jezus dan toch wel? Want hij staat daar dan buiten die kerkdeur, maar hij staat dus wel bij die kerkdeur. Want hij wil naar binnen. Hij wil echt naar binnen. Letterlijk staat er dat hij zich tegen die deur aandrukt. Wil die deur gewoon open hebben. Want al wil hij die gemeente van Laodicea uitspuwen omdat ze lauw zijn. Let goed op, het betekent nog steeds dat die gemeente in zijn mond is. Ook al stapelt hij die woorden van bestraffing op. Maar hij doet dat, vergeet het alsjeblieft niet, vers 19, omdat hij die gemeente lief heeft. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Daarom klopt hij aan die deur van de gemeente, staat hij daar tegen die deur aan, het is immers zijn gemeente. Ze zijn niet van zichzelf, maar ze zijn van hem. Laodicea, volk van het recht. Ze konden het zelf wel bepalen. Ze konden zelf wel zichzelf bedruipen. Dat was hun recht. Maar het is niet waar. Onrecht. Jezus Christus is hun begin. Die namen, aan het begin van het briefje waarmee de Heer Jezus zelf aan die gemeente presenteert. Die namen moet je altijd goed opletten, want daarin zet de Heer Jezus zichzelf, maar ook de gemeente op de juiste plaats. Hij noemt zich de Amen. De trouwe en betrouwbare getuigen. Het is vast en zeker wat hij zegt en gaat zeggen. Hij is de enige die trouw is en ook betrouwbare dingen zegt. Zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht. Hij alleen heeft gelijk. Hij heeft het recht aan zijn kant. Niet dat recht van het volk, maar het recht van God. Het recht van de Amen. Het recht van God zelf. Het is dus waar en zeker als ik wat ga zeggen. Als ik jullie aan ga spreken. Zo spreekt hij hen aan. Maar dan noemt hij zich ook het begin van Gods schepping. En dat doet hij niet voor niets. Richting Laodicea. Want ze zijn daar in Laodicea in Gods schepping bezig. Wat de Heer Jezus hen daar verwijt. Dat zit niet vast op het punt van de leer. Kijk, Efeze, daar ben ik een paar weken geleden over aan het preken geweest hier. Efeze, dan heeft hij het wel over de leer, hè? Dat het een zuivere bediening van Gods woord is, van de tucht en zo. Hè? Dan zit het daar op vast, gaat om de leer. Maar hier Laodicea, praktische kant. Het is de praktijk van het alledaags leven die hij hier aan de orde stelt. Ze zijn namelijk als christenen bezig in Gods schepping. Met goud, handel drijven, ogen zal verkopen, noem maar op. Daar verdienen ze geld aan. En dat is echt niet verkeerd hoor. Geld verdienen en veel geld verdienen. Maar in dat leven van geld verdienen wil Jezus Christus de allesbeslissende plaats innemen. In dat leven dus van welvaart, luxe, vakantie vieren, recreëren. Waarom, waarom, waarom? Omdat hij dat alles gemaakt en geschapen heeft. Alles komt namelijk bij hem vandaan. De welvaart, de handel, de vakantie, alles is immers met hem begonnen. Hij is het begin van de schepping. Zonder hem is er niets geworden wat er geworden is. Dus al dat ogenzalf wat ze maken, al dat goud, al die textiel, is er gekomen dankzij en door hem. De stad Laodicea die kan denken met eigen recht en eigen kracht zich verrijkt te hebben. Dat ze rijk zijn geworden door hard te werken en keihard te werken. Maar de Heer Jezus zegt ervan, wie zo werkt, is ten diepste straatarm. Want alle rijkdom komt namelijk van Jezus Christus. De Joodse families die daar hebben gewoond en gewerkt en keihard gewerkt hebben. Zo kennen we de Joodse families door de eeuwen heen. En gebouwd hebben aan eigen gerechtigheid. Ja, in de grond van de zaak zijn ze ongelukkig en straatarm geworden. Maar hoger dan het hemelsblauw. Wat de Heer had ze kunnen laten zitten. Is Heere goedheid en zijn trouw. Daarom staat de Heer Jezus bij die kerkdeur. En hij drukt zich er tegenaan. En hij wil naar binnen. En dan gebruikt hij zijn stem. En zo lokt hij die gemeente om naar de deur te komen en die deur open te doen. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent. Welke stem dan? De stem die zegt, zet mij nou toch in het middelpunt van je bestaan. In het leven van de gemeente. Zo roept hij die kerk van Laodicea toe. Ze zei lauw, maar wees nu toch warm of koud, heet of koud. Heet doordat je echt in vuur en vlam staat voor Jezus Christus. Dat het vuur van zijn liefde, vers 19, hè, daar staat het vlakbij. Vers 19, dat het vuur van zijn liefde jou niet alleen heeft aangeraakt, want dan blijf je lauw. En ook niet over je heen is gegaan, want dat schiet ook niet op, maar dwars door je heen is gegaan. Het vuur van de brandende liefde van Jezus Christus. Dan word je zelf ook heet. En kun je ook heet worden voor de rest in je omgeving. Of koud, dat is de andere kant. Dat kan ook. Wie zelf gaat putten uit die frisse levensbron die Jezus Christus is. Hè? Dat is een bron die fris en helder en koud water omhoog spuit. Die wordt zelf ook een verfrissend levende bron voor anderen. Die zal een bron van levend water worden, heeft hier Jezus zelf gezegd, Johannes 7. Maar die figuur begint als, wel met als eerste door te beseffen, ik zelf heb die levensbron nodig. Die gaat niet beginnen met zichzelf te bedruipen, maar die vraagt aan de levensbron of die hem wil bedruipen. O levensbron, wil toch bijstand zijn. Kijk, zo wil de Heer Jezus naar binnen. En al zit die deur dan dicht. Ja, hij wil naar binnen. En als hij naar binnen wil, dan komt hij ook binnen. Hij drukt zich tegen die deur aan, want het is zijn gemeente. Hij wil binnenkomen. En daarom wordt die oproep ook heel persoonlijk. Jezus Christus staat wel te kloppen aan de kerkdeur. Maar hij doet een appel op ieder kerklid persoonlijk. Je komt echt in de kerk, in zijn gemeente, dat denken mensen wel eens, echt niet om in de massa. Nee, hij roept in ieder op in de gemeente om te luisteren naar zijn kloppen. Te luisteren naar zijn stem, om de deur van die gemeente dan open te maken. Dat kan dus, hè. Jij als enige doorhebt dat Jezus Christus misschien buiten staat, aan de deur staat te kloppen, en dan moet jij dus open doen. Moet je niet verschuilen achter een ander. Achter de kerkraad of zo. Of achter de dominee. Dat is altijd makkelijk. Nee, jij moet open doen. Als je het kloppen van de heiland hoort. En hoe doe je dat dan? Open doen. Door in jouw leven alles aan hem aan te passen. En hem weer in het centrum te gaan zetten. Dat hij weer in jouw leven komt. In de manier waarop je dagelijks bezig bent. Of je nou thuis bezig bent. Of op je werk bent. Geld verdient of dat je vakantie viert, ontspanning hebt of wat dan ook. Hij moet het een en al in je leven zijn. Zodat je op die manier ook aan anderen weer laat zien hoe goed het eigenlijk is om heet of koud water te hebben. Wie dat doet, die laat Jezus Christus binnen. En dat wil de Heer Jezus zo graag. Want weet je waarom? Hij wil samen eten, zegt hij. Samen met je eten. Samen eten. Dat is in het Midden-Oosten iets van diepe verbondenheid. Van diepe gemeenschap. Dat samen tafelen, daar namen ze. En daar nemen ze nog steeds uren de tijd voor. Ze gingen er zelfs voor aanliggen. En waarom? Omdat je al eten dan met elkaar ging spreken. Daar ging het om. En dan keek je elkaar in het hart. En dan voelde je een diepe verbondenheid. Kijk, dat wil de Heer Jezus, dat wil onze heiland. Ik zal maaltijd met hem houden, staat er eigenlijk. De vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling vlakt het jammer genoeg even wat af. Want er zit iets in dat stukje. Ik zal maaltijd houden. Die handelaar, die als gast aan de deur klopte, zie je het, die wordt in één keer gastheer. En daarmee zit de Heer Jezus alles op zijn kop. Maar hij zet het op de juiste plaats. Hij is toch geen gast. Hij is gastheer. Niet een Laodicenser is het begin van Gods schepping. Maar hij toch. De Heer Jezus Christus die de Amen is. De enige die echt trouw en betrouwbaar is. Trouw ook aan het doel. Ik wil met jullie maaltijd houden. Ik wil samen met jullie eten. En weet je wat het mooie daarvan is? Aan de zonde wordt niet meer gedacht. Als je samen met elkaar gaat tafelen, dan komt er een dikke streep onder die zonde te staan. En dan wordt er niet verder naar maar gekeken. Want het is alleen maar feest als Jezus Christus samen met ons gaan eten. En natuurlijk kun je denken aan de avondmaalstafel, dat is daar een plaatje van. Maar het is meer dan het avondmaal. Jezus Christus deelt zijn leven in het samen eten met ons door met ons te praten. Ja, maar hij deelt echt alles. Kijk namelijk eens hoe het verder gaat. Hij wil zelfs zijn troon met ons delen, zegt hij tegen Laodicea. Maar je moet dan wel eerst hiermee beginnen, zegt hij dan. Jullie moeten jezelf eerst overwinnen. Dat betekent daar in Laodicea, nou niet proberen jezelf te bedruipen, maar in de eerste plaats van je eigen troontje eens een keer afkomen. Die troon van zelfgenoegzaamheid en gearriveerdheid. De troon die Laodicea daar voor zichzelf had neergezet, door zichzelf te verrijken, door handel te drijven en noem maar op. Zij hadden op hun troontje in Laodicea de troon van de keizer uit Rome niet nodig met die aardbeving. Maar jullie gemeente van mij in Laodicea, jullie komen toch over die troon af? Jullie weten toch als geen ander dat je van iemand anders afhankelijk bent, van mij, Jezus Christus. En weet je, als je dat doet, zal ik niet alleen met je eten, ik zal de hoogste eer en macht die ik heb met jullie delen. Wie net als ik afziet van zichzelf, die overwint. En die zal samen met mij zitten op de troon van mijn Vader in de hemel. Die troon die Johannes straks mag zien in Johannes in dat hoofdstuk 4. Hè? In al die luister en glorie waar je van duizelt. Die troon zal jij straks komen te zitten. Samen met hem. Wie afkomt van zijn eigen gemaakte troon. Of je nou in Laodicea woont, hier in Nederland of hier in Dordrecht. En Jezus Christus alle ruimte gunt in zijn leven. Weet je, die zal Jezus Christus nooit uit zijn mond spuwen. Nee, die is van alles met bevrijd. En die zal gekroond worden als koning in heerlijkheid. En zo blijft er maar één vraag over, die de geest van de gemeente aan ons allemaal stelt. In wie ben jij rijk? Amen. Laten we nu in deze drie-enige God ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zetten wij de lofzang op het Lam voort, maar dan uit gezang 109, het tweede vers. Laten we dat staande doen. Spreek met me mee je hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we de Heere danken en bidden. Hemelse Vader, Heere onze God, wat is het geweldig dat uw trouw blijft aan uw liefde. Wat lijkt die gemeente van Laodicea toch als twee druppels water op de manier en de omgeving waarin wij vandaag leven en werken. En dat u daar in Jezus Christus bij de deur bleef staan en staan kloppen. Daarin kunnen we uw trouw zien. Trouw omdat u ons zoveel beters wil gunnen dan het goud en het zilver en de handel die er nu is. We zullen zitten op die geweldige hemelse troon van u. Als we maar leren afzien van onszelf. Vader, wij komen u bidden of u ons daarbij wilt helpen. Wilt u ons ervoor bewaren dat uw Zoon Jezus Christus tegen ons zou moeten zeggen: bah, jullie zijn lauw. Ik spuw jullie uit. Maar als we het zouden horen zeggen, dan weten we ook nog dat we in zijn mond zitten. En dat hij nog steeds bij ons is. Help ons dan om naar u te luisteren en naar zijn stem te luisteren. En wilt u ons helpen om dan ook de juiste keuzes te maken? Wilt u ons helpen, stuk voor stuk, zoals we hier zitten, om de Heer Jezus de meest centrale plaats in ons leven te geven en ook dat echt te gunnen? Want wij misgunden u de plaats van de troon. Daarom is het fout gelopen in het paradijs. Toen onze voorouders plukten van die boom, toen gingen ze zelf op de troon zitten die u toebehoorde. En het is allemaal tot een catastrofe uitgelopen. Maar u wilt graag de zaak herstellen. En u wilt graag dat alles weer op zijn pootjes terecht gaat komen. En wat hebt u daar veel voor over gehad? Het leven van uw eigen lieve Zoon. En vervolgens heeft u ons ook uw geest gegeven. Vader, daar komen we u om danken. En we willen u ook vragen of u uw geest rijk aan ons wil geven. Laat uw geest ons niet alleen aanraken of over ons heen gaan, maar wilt u ervoor zorgen dat uw geest dwars door ons heen gaat. Zodat we in contact komen met uw brandende liefde. En wilt u ons ook helpen om alle verhinderingen die er dan zouden kunnen zijn, weg te nemen. Geef, Vader, dat wij bij de bron van levend water willen staan. En dat we van u, de levensbron, ook alles willen verwachten. O levensbron, wil toch bijstand zenden. Dat gaan we straks zingen. Maar daarin zingen wij onze afhankelijkheid van u uit. Geef dat dat de dagelijkse praktijk van ons leven mag zijn. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen bij alles wat we gaan doen. Of we thuis bezig zijn, of naar ons werk gaan, of dat we straks ons weer gaan voorbereiden wanneer de scholen weer gaan beginnen. Sommigen van ons hoeven daar nog niet echt aan te denken, maar goed. Er zijn toch ook die daar druk mee bezig zijn. Wij komen u bidden. Wilt u ons nabij zijn? En ook als u ons niets geeft, dat we alleen maar thuis moeten zitten. Omdat we niet meer kunnen, omdat we oud zijn of ziek zijn. Wilt u ons helpen om op elke plaats waarin u ons hebt gesteld, de grootste plaats in te ruimen voor Jezus Christus. Zodat we daar dan, bij alles wat we doen, ook zelf een bron van levend water kunnen worden. Met soms ook hele geneeskrachtige kruiden die in uw woord te vinden zijn. Help ons daarbij. En wilt u zo ook met ons meegaan. Vader, we komen u bidden. Voor onze stad Dordrecht, voor ons land Nederland, waarin zoveel onkunde is. En waarin het heidendom eigenlijk alleen maar groter lijkt te worden. De onkunde van u. Vader, wilt u ons gebruiken om een kandelaar te wezen die licht uitstraalt in deze wereld. Zodat nog meer mensen getrokken worden naar u en naar Jezus Christus. En daar ook redding mogen vinden bij de oorsprong van alles. Bij het begin van uw schepping. Vader, zo komen u ook bidden. Wees ons allemaal nabij. Of we hier zitten, thuis misschien meeluisteren, misschien op grote afstand meeluisteren, omdat we op vakantie zijn. Vader, wilt u ons allemaal thuis brengen. Bij u. Want dan is het goed als wij u en uw Zoon Jezus Christus mogen ontarmen. En wat zal dat een feest worden als wij straks samen met hem, uw lieve Zoon, mogen zitten op uw troon. Wilt u ons onderweg daar naartoe vasthouden en begeleiden. Omdat u trouw blijft. De Amen bent. Die gewoon doet wat u zegt. We vragen dat in Christus naam. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. Die is bestemd voor de evangelisatie. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna is onze slotzang. Psalm 138, het vierde vers. 138, vers 4. De Heere zegene u en hij beschermt u. De Heere doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heere wendt u zijn gelaat toe en geeft u vrede.